Welkom, goed op deze Shabbat morgen. We gaan vandaag de parasha behandelen en die heet Selach. Lacha, ook nog wel eens, wordt er erbij gedaan. En dat betekent, zoals ook op de sheet staat, zend voor uzelf. We hebben net gelezen, Germ heeft net gelezen, Bemidbar 13 vers 1. Waarin dat eerste stukje staat. Er staat namelijk, de eeuwige sprak tot Moshe, zend voor uzelf mannen uit om het land Kanaan te verkennen. Want als ik deze tekst lees, het eerste wat bij mij naar boven komt, is van God is alwetend. God wist dat de 10 verspieders een verkeerd verslag zouden uitbrengen. En vervolgens de straf is dat ze weer rechtsomkeers in de woestijn weer in moesten. En dat een hele generatie zou sterven op Jozua en Caleb na. Dus waarom stuurt God dan 10 verspieders uit, of 12 verspieders uit, als die weet dat het eigenlijk toch fout gaat aflopen? Op zich een hele redelijke vraag die we elkaar mogen stellen. En gelukkig geeft Gods woord ook een antwoord daarin. En dat is namelijk niet in het boek Bemidbar, maar in het boek Devarim, 1 vers 21. En we weten dat Devarim, Deuteronomium, eigenlijk de laatste toespraak is van Mozes, had als een soort van samenvatting, herhaling kunnen zien. En daar spreekt hij ook nog een keer over deze situatie van de verspieders. En dan zegt hij in Devarim, en als het goed zit ik daar een sheetje ook van, de volgende woorden. Deze woorden. En hij zegt dan in vers 21... Zie, de Eeuwige uw God heeft het land aan u gegeven. Trek op, neem het in bezit, zoals de Eeuwige, de God van uw vader, tot u gesproken heeft. Wees niet bevreesd en laat u niet ontmoedigen. En dan komt het gedeelte vers 22. Toen kwam u allen naar voren, naar mij toe, en zeiden, laten wij mannen voor ons uitsturen, die het land voor ons verkennen en ons verslag uitbrengen langs welke wegen wij moeten intrekken en bij welke steden wij zullen komen. Deze zaak was nu goed in mijn ogen. En dan hebben we het over de ogen van Moshe. Dus nam ik 12 mannen uit hun midden, 1 man per stam. Als we dit lezen, boven vers 22 lezen, dan komt er een heel ander verhaal naar voren. Want daarin zie je namelijk dat de volk, dat staat ook, hè, toen kwam u allen naar voren, naar mij toe. Het volk kwam naar Mozes toe. En hij is het volk gevraagd om de verspieders. En ik denk dat als je deze tekst samen toevoegt met Bemidbar 13 vers 1, dan is het logisch dat eerst de tekst van Deuteronomium 22, dus het volk kwam bij Mozes, dat die als eerste gebeurde. En vervolgens ging Mozes naar God toe. En dan spreekt God de woorden, de eeuwige spreekt met Moshe, zend voor jezelf mannen uit om het land Kanaan te verkennen. Dat is de enige logische verklaring daarvoor. En daarin zie je ook dat het een heel andere draai geeft. Het was niet Gods in eerste instantie idee om de verspieders te sturen. Nee, het volk wilde zelf dat de verspieders gingen kijken. Terwijl God in Devarim, wat we net gelezen hebben, zegt, God het land aan u zal geven. Ze moesten 4 dingen doen. Ze moesten optrekken, ze moesten het land bezitten, en ze moesten niet bevreesd zijn, en ze moesten zich door niemand laten ontmoedigen. Dat zegt God in Devarim 21. Dat was de missie wat God meegaf aan de verspieders. Nu weten we dat deze missie van de 12 verspieders, wat uiteindelijk door het volk zelf is in werking is gesteld, dat het eigenlijk een grote flop is geworden met grote gevolgen. En we weten dat het volk uiteindelijk rechtsomkeers nog een generatie lang in de woestijn moet blijven. We lezen dan ook dat God, wat ik net zei, 4 opdrachten geeft eigenlijk, of 3, als je maar een beetje op bekijkt. De eerste is, trek op, neem het in bezit, en wees niet bevreesd en laat u door niets ontmoedigen. Dat is de tekst die we net gelezen hebben. En houd deze vier punten in gedachten. Dan gaan we nu lezen wat die 10 verspieders zeiden toen ze terugkwamen van hun missie die ze uiteindelijk zelf hebben gekozen. En dat lezen we in Numeri, die heb Gerwin nog net gelezen, 27, waarin staat: zij vertelden Mozes en zeiden: wij zijn in het land gekomen waarheen u ons gestuurd heeft. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. Dit is zijn vrucht. Nou ja, het begint hartstikke goed. Maar daarna komt er een hele andere houding. Het volk echter dat in het land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we daar nakomelingen van Enak gezien. Ik zie al een houding veranderen. En we zien in één keer dat ze bevreesd worden voor de nakomelingen van Enak. Iets wat God zei, niet doen. Toch gebeurt het. En op vers 31, ik sla iets over, staat er: maar de mannen die met hen opgetrokken worden zeiden: laten wij tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. God geeft net opdracht: trek op. Wat zeggen ze? Laten we het niet optrekken. Weer tegenovergestelde wat God heeft gezegd. En in vers 32 komt er nog meer. En zij laten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden. Door te zeggen: het land waar wij doorgetrokken zijn door het verkennen is een land dat zijn inwoners verslindt. En het hele volk dat wij, en heel het volk dat wij in het midden daarvan hebben gezien, bestaat uit mannen van grote lengte. Neem het in bezit. Nee, ze willen het niet meer in bezit nemen. Ze zijn bang voor hetgeen wat daar al zit. Mannen van grote lengte. Wij hebben daar ook reuzen gezien. Nakomelingen van Enoch, afkomstig van de reuzen. En wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. Daar begint alweer de ontmoediging. Ze denken van: dat is veel te groot. We kunnen het niet eens aan. Dus na dit verslag, wil het volk dan nog optrekken? Nee. Wilt het nog in bezit nemen, het land? Nee, helemaal niet. En waren ze bevreesd? Ja. En waren ze ontmoedigd? Ja. Precies wat God zei, wat ze moesten doen en wat ze niet moesten doen, dat gebeurde uiteindelijk. Ze lieten zich eigenlijk door de situatie, lieten ze zich angst toe. En ze waren bevreesd. En ze waren ontmoedigd. En dat is ook iets wat wij van ook kunnen leren. Want we zijn in die zin misschien niet eens beter dan die verspieders. Het volk kreeg de belofte, hè, om het land in bezit te nemen. Maar ze lieten die belofte uit hun hand roven door angst. Een angst wat ongeloof uit voortkomt. En uit ongeloof komt twijfels. En zelfs twijfels over Gods macht. Want als we de tekst net hebben gelezen waarin staat, ik ga hem even erbij halen, in vers Numeri 13, vers 31, waar ze zeggen: wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. In het Hebreeuws kan je dat woordje wij ook vertalen met hem, met een hoofdletter hem. Ze zeggen eigenlijk: ze zijn veel sterker dan God. Zo, dat doet God, dat doet angst met ons. En misschien ligt er ook bij ons in onze leven wel beloftes klaar. Maar durven we geen stap te zetten omdat we twijfelen. Of diep van binnen toch bang zijn. Of misschien net als het volk alleen de reuzen en de hoge muren om ons heen zien. En geen uitweg van God daarin. Of misschien vinden we, net als het volk, de reden om niet op te trekken wel gegrond. En ben je daarin gaan geloven. De tegenstander wil dat wij gaan twijfelen. Hij zal er alles aan doen om ons angstig te maken. Want angst zorgt ervoor dat we niet kunnen functioneren naar het doel wat God ons geeft. En weet je wat angst doet? Het doet drie dingen. Allereerst, angst verlamt. Daarna, angst voedt twijfel. En als derde, en nog de ergste, het is een stapgewijs, angst doodt de plannen van God in jou. En dat is waar de tegenstander op uit was bij het volk, maar dat is ook nog steeds hoe hij zelf nog steeds hanteert bij ons. En soms kunnen wij door, net zoals bij de verspieders, het slechte bericht tot ons laten en dat we dan meegaan, want het volk ging mee met de angst. En ik moest denken aan een woordoverdenking of een drasja in de tijd dat ik nog in de kerk zat. Dat was toen een jaar of 12, 14 zoiets. En daar had je altijd, ik zat in de kerk in Leiden, dat was wat, ja, het was officieel evangelisch, maar het viel op zich wel mee, het was niet zo heel erg evangelisch, het was wat traditioneel. En dan kwamen dan elke zondag kwamen dan nog voorgangers. En dan had je er eentje, die heette Spielman, ik weet zijn voornaam niet meer. En die had altijd, ja, een heel mooi brilletje op en had vaak een gekke stropdas om. Sommigen kennen hem ook wel, die in de kerk hebben gezeten. En die had altijd, tenminste bij ons, had hij vaak iets meegenomen. En aan de hand van het, ja, wat hij dan mee had genomen, haalde hij die dras. En daardoor onthoud je natuurlijk heel goed zijn dras. En hij nam eens een keer mee een Barbie, nee, de Barbie, het was een pop. Zo van zijn dochter waarschijnlijk meegenomen. En dan had hij met tape aan de achterkant had hij zo'n uitklapbare antenne geplakt. En wat hij daarmee wilde uitbeelden was dat je kan soms je antenne richten naar allerlei verschillende hoeken. Maar hij, zoals hij dat zei, en ik weet nog precies de woorden, maar als je naar de verkeerde hoek richt, dan krijg je verkeerde input. En verkeerde input zorgt voor verkeerde output, zei hij altijd. En dat heeft hij een aantal keren in die woordverkondiging herhaald, waardoor ik het nog weet. En zo is het ook. Het volk ging luisteren naar de verkeerde. En dat komt eruit het slechte. We hebben het nog niet gelezen, maar in hoofdstuk 14 zijn ze zelfs bereid om Mozes en Jozua en Caleb te stenigen. Moet je nagaan wat angst dan wel niet doet met het volk. God grijpt uiteindelijk in door zijn heerlijkheid te laten zien in de tent van de samenkomst, waardoor het niet gebeurt. Maar dat doet dus angst. De tegenstander wil ons ons juist van Gods plan afhalen. Maar mijn verlangen vanmorgen is juist door de kracht van de geest jullie op te bouwen. Want God weet dat de tegenstander angst gebruikt tegen ons. Maar God heeft daar ook wat tegenover, want God helpt ons. En daar komen we bij de prachtige tekst die Jan dan heeft voorgelezen uit Jesaja 41. En ik wil specifiek stilstaan bij Jesaja 41 en dan het 10e vers. Waarin staat: vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn verlossende rechterhand. En ik heb eronder ook gezet, dat is natuurlijk Yeshua en de rechterhand van God die uiteindelijk de verlossing brengt. Jesaja 41 vers 10 geeft duidelijk aan een aantal redenen waarom we niet bang hoeven te zijn. En waarom God altijd de zon en de schild van ons leven is. Want wat lezen we, ik heb het eronder gezet. Als we die tekst lezen staat er: ik ben met u, zegt God. Ik ben uw God. Ik sterk u. Ik help u. Ik ondersteun u met mijn verlossende rechterhand, Yeshua. Deze prachtige tekst wat we net hebben gelezen bevat maar liefst 6 geweldige beloftes waar wij God dagelijks allereerst voor dienen te danken. Met andere woorden, als wij op die God vertrouwen, dan weten we met zekerheid tot diep in ons hart dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Omdat God ons kracht geeft, ook weer voor vandaag. En een blijde hoop voor de toekomst. Maar misschien heb jij ook wel eens van die momenten dat het in één keer overheerst door zorgen en door angst. En zeker in de tijd waar we nu in leven, hè, met de corona wat weer opkomt, de oorlog in Oekraïne, de prijzen die allemaal stijgen, een stuk onzekerheid, is dat heel begrijpelijk. Maar leer als dat moment komen je te vervullen met Gods woord. En de waarheid helpt je daarbij. En die tekst die we net hebben gelezen, helpt je daarbij. Herinner jezelf steeds weer aan wie God is. Hoe groot Hij is, hoe goed Hij is en dat Hij alles in zijn handen heeft. En ongeacht wat er dan ook gebeurt, zul je merken dat God je rust zal geven in die moeilijke tijden. Omdat je staat op de beloftes
van Gods woord. Iets wat het volk, de 10 verspieders en het volk, niet deden. Ze gingen twijfelen aan hem, aan zijn macht. En dat is juist de leerschool die we vandaag juist tot ons mogen nemen. En ook als we kijken naar de vorige eeuw van ons leven, is er in menig opzichten dingen veel verbeterd en draaglijker en veiliger gemaakt dan generaties daarvoor. Maar dit ook wel dicht met zo'n consequenties. En dat zien we om ons heen. De vrede in de menselijke hart is bij velen verder te zoeken. En dan komt er ook nog eens bij dat de moderne mens geestelijk en lichamelijk eigenlijk helemaal uitgehold is. Hij kent in deze moderne tijd namelijk het volgende niet meer. Ze kennen namelijk geen God de Vader meer, die hen lief heeft en die voor hem zorgt. Ze kennen niet meer Yeshua, de Messias, die de zonde heeft overwonnen aan het kruis en die hen leidt tot overwinning. Ze hebben niet de Ruach HaKodesh, die hen als trooster de weg wijst naar de volle waarheid en hen de toekomst wil openbaren. Nee, de moderne mens zit ondanks hun allen vooruitgangen in dagelijks leven vol met angsten en onzekerheden. En waar kennen wij een grotere waarde aan toe? Aan de zichtbare omstandigheden in ons leven? Of aan de handvolle genade die God ons uitreikt in Jesaja 41 vers 10? Als we Psalm 56 vers 12 lezen, schrijft koning David het volgende: op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? Het is mooi om te lezen dat er ondanks wat er ook gebeurt, koning David op God vertrouwt. En hoe komt dat? Omdat hij de macht van God kent en begrijpt. De sleutels tot het overwinnen van angst is dus het volledig en volkomen vertrouwen op God. Op God vertrouwen is het weigeren om angst toe te geven. Het is een beslissing om zelfs in de duisterste dagen tot God te wennen en erop te vertrouwen dat Hij alles in orde zal maken. Dit vertrouwen komt voort uit het kennen van God en de wetenschap dat Hij goed is. En dan hebben we weer de tekst van Jesaja 41 vers 10, waarin staat: ik ben met u, ik ben uw God, ik sterk u, ik help u, ik ondersteun u en met mijn verlossende rechterhand Yeshua. Ik geloof ook dat de woorden die ik vandaag spreek, dat God die op mijn hart heeft gelegd. En God wil niet, net zoals het volk, dat de beloftes die op ons hart, die God op ons hebt, de talenten die Hij heeft gegeven, dat die niet tot uiting komen. God wil niet dat het naar de volgende generatie gaat, omdat God trouw is, zoals wij zien bij het volk, met de parasha van deze week. En een hele generatie moest sterven in de woestijn, op Jozua en Caleb na. De nieuwe generatie greep wel de belofte. Als wij de belofte in onze levens niet grijpen, dan is God trouw door te gaan naar de volgende generatie. Maar dat is niet wat God natuurlijk wil. God wil dat wij staan op de beloftes en gaan wandelen in zijn beloftes. En de talent die we gekregen hebben ten volle gaan gebruiken te vereren van hem, het opbouw van zijn koninkrijk. Dat is het verlangen van God. Dus laat je niet roven door angst, door onzekerheid. Ook al zie je misschien die reuzen, denk je: hoe kom ik er ooit? Of hoe gaat het ooit gebeuren? Vertrouw zoals Caleb. Vertrouw als Jozua. Vertrouw op Mozes als Mozes, op God. En hou die tekst dan maar, Jesaja 41 vers 10 in je hart, dat God met je is. En dat Hij je zal helpen en Hij je zal sterken. Je mag weten dat het vanuit God komt. We gaan weer even terug naar het verhaal. Want God wil ook vandaag nog veel meer tot ons spreken door zijn woord heen. We hebben net gelezen in Numeri 13 vers 27 het verkeerde verslag van de 10 verspieders. Halverwege dat verslag van de 10 verspieders neemt Caleb het woord. En eigenlijk is Caleb vanochtend ons volgende station. En we hebben het vaak over Jozua, maar ja, Jozua heeft een heel eigen boek. Vandaag krijgt Caleb ook eens een keer wat aandacht. Dus we gaan wat focussen op Caleb. Want Caleb is net zo en misschien nog wel meer een groot leider dan Jozua. Zeker als je de geschiedenis ook kijkt. En we lezen ook later in Jozua dat Caleb Jozua ook nog eens een keer zijn vinger stikt op de belofte van God. Dus daar zie je hoe bijzonder een man Caleb was. Dus we gaan er focussen op wat hij zegt. En waar de verspieders net ons de spiegel van angst hebben voorgehouden, doet Caleb het tegenovergestelde. Hij is totaal niet bang. Maar goed, laten we de situatie eens voor ons nemen. Een beeldje als het ware in. Het volk heeft net van de 10 belangrijke leiders, want het waren het ook, het waren de hoofden van de stammen, hebben ze net te horen gekregen dat het innemen van het land eigenlijk onmogelijk is. De angst van het volk neemt toe. Je kan wel inbeelden hoe dat dan een beetje gaat. De onzekerheid neemt toe. En dan neemt halverwege Caleb het woord. En hij zegt als eerst dat het volk even stil moet zijn. Dat is altijd een heel goed iets, hè, als je angst is. Wees eerst maar eens even stil. Nou ja, je kan wel inbeelden dat het niet op de een of de andere seconde gelijk stil was. En de Torah lees je het ook, hè, dat het echt bijna op moest leggen. Van wees nou eens stil. En dan zou je verwachten dat Caleb die het woord dan neemt. Dan bijvoorbeeld zou zeggen iets in de trant van kijk naar wat God al reeds gedaan heeft in Egypte. Hij heeft ons verlost. Hè. Waarom zou hij het nou niet kunnen doen? Maar dat zegt Caleb helemaal niet. Hij gaat niet mee met het volk in hun angst. Hij gaat ze ook niet proberen om te praten. Hij zegt gewoon heel erg krachtig, zegt hij in vers, even kijken, Bemidbar 13 vers 30. Toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zei, laat ons meteen optrekken en het land in bezit nemen, want wij kunnen het zeker overwinnen. Dat is wat hij zegt. Het volk zegt, we kunnen het niet innemen. Maar hij zegt, laat het maar gelijk doen. Heel wat anders dan hoe het volk reageert. Heel anders dan die 10 leiders reageren daarop. Caleb was totaal niet bevreesd voor wat er was. Het volk zag de reuzen. Caleb zag wat anders. En daarom moeten we ook niet laten ontmoedigen. Maar mogen we focussen op net zoals wat Caleb zegt. Caleb had namelijk de opdracht die God had gegeven, die we net hadden gelezen, Devarim 21. Namelijk op die belofte, die greep hij. Namelijk het optrekken, het in bezit nemen. Iets wat het volk niet doet, maar Caleb blijft trouw aan God en besnapt wel wat God bedoelt en grijpt wel de belofte. Dat is ook de kern, ook wel weer van vandaag, hè. Ga staan op Gods beloftes, twijfel niet, ook al lijken de omstandigheden soms onmogelijk. De angst van het volk was reëel, het waren reuzen. Als je daarin gaat verdiepen, heb ik deze drasja niet gedaan, waren dat reuzen, een demonische koninkrijk was daar aanwezig. Gaan we aan het eind nog heel even kort op licht toelichten. Dus het was allemaal wel begrijpelijk dat het volk bang was. Maar als God, zoals hij zei, ik geef in het land, het enige wat je moet doen is optrekken en in bezit nemen, dan is dat de belofte. En dan mag je daarop staan. En dat geldt voor ons allemaal, de beloftes die God ons geeft. Misschien zijn ze luid en duidelijk. We mogen daarop gaan staan en gewoon gaan doen. Caleb zei niet van, oh ja, laten we een plan maken. Hij zegt, laten we maar gelijk maar weer teruggaan en gaan we het gelijk maar weer innemen. Een hele andere houding. En omdat Caleb die belofte van God wel greep, zien wij dat God trouw is. Aan Caleb en dan ook aan Jozua. Beiden mogen als enige wel het land in. Alleen de vraag die we dan ons mogen stellen is, van waarom komt het dat 10 verspieders angstig worden en 2 niet? Wat was dan het, als het ware het geheim, in dit geval van Caleb en ook van Jozua, waarom hun anders kozen? Het antwoord daarop komt uit Gods woord zelf. En dat is Numeri 14 vers 24. Waarin staat over het volgende over Caleb. Er staat, maar mij dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was. En hij erin volhard heeft mij te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. En zijn nageslacht zal het land in bezit nemen. Uit deze vers halen we 2 hele belangrijke dingen naar voren. Allereerst, Caleb had een andere geest, zoals er staat. En het tweede punt is het volharden in het navolgen van God. Geen water bij de wijn doen. Radicaal God volgen. Caleb, staat er, had een andere geest in hem. Wij weten dat in Caleb geen angst heerste. Hè? Want dat zien we aan zijn verslag. Hij zegt, laat het gelijk maar innemen. God gaat ons gelijk, gaat ons de overwinning geven. Maar wat was dan zijn kracht? Ik denk dat het antwoord is zijn gehoorzaamheid van Caleb. Zijn standvastigheid en trouw aan God, aan zijn woord en zijn belofte. Te midden van ongeloof en ongehoorzaamheid. Te midden van spot en misschien wel in het midden van haat. Dat zien we ook, want het voorbeeld zelfs zijn stenen. Hij liet zich niet intimideren door de vijand die zich zichtbaar, als het ware liet zien. Want hij zag niet op naar de reuzen, maar hij zag alleen God en zijn plan daarin. Maar ik geloof dat er ook nog meer is dan alleen de krachtige geest die van moed die in Caleb was. Want naast deze houding van Caleb, geloof ik ook dat Caleb en Jozua alle twee gevuld waren met de Ruach HaKodesh, de geest van God. Want wat is namelijk het tegenovergestelde van angst, als je het opzoekt, dat is vrijheid. Het tegenovergestelde van angst is vrijheid. En 2 Korinthe 3 vers 17 zegt het volgende. Waar de geest van Hashem is, daar is vrijheid. En dit verklaart denk ik ook wel waarom Caleb zich niet liet leiden door angst. In hem was de geest van God. En in Timotheus 2 vers 1 tot van Timotheus 2 hoofdstuk 1 vers 7 zegt. Want God heeft ons niet gegeven een geest van angst. Maar van kracht. Er staat ook nog liefde en bezonnenheid bij. Maar ik wil even stilstaan bij kracht. Deze geest, buiten de geest van Caleb die moedig was, had hij ook de Heilige Geest die aangeeft. Die hem sterk maakte. En die hem als het ware aanwakkerde om krachtig op te treden. Je zal maar voor zo'n volk staan. En het is natuurlijk best wel beangstigend zou dat kunnen zijn. Maar ik geloof dat Jozua en Caleb, net zoals Mozes, op dat moment de geest van God hadden. En laten we eerlijk zijn, niet iedereen is zo moedig als Caleb. Hè? Zo eerlijk moeten we ook zijn, hè, vanuit onszelf. En in tijden, zie je ook vaak in tijden van oorlog, dan zie je een paar, meestal maar een heel klein groepje, die de moed hebben om op te staan voor het recht. Ja, in die tijden van nood. Maar God heeft wel ons zijn hulp gegeven. En dat is namelijk zijn geest. Want Gods Heilige Geest verandert namelijk angstige mensen, mannen en vrouwen, verandert die in geloof en moed. En dat zie je maar ook in het verhaal met Keva. Op de avond van Pesach, en dan lezen we in Matteüs 26, vers 73-74, lezen we dat hij door angst wordt bevangen. En ze vragen dan aan hem, bent u niet een volgeling van Yeshua? En dan verloogt hij hem en ontkent hij hem tot 3 keer toe. Maar 7 weken later zien we in 1 keer een hele andere Petrus staan. 7 weken later stond hij in de tempel te vrijmoedig het goede evangelie te vertellen. En dat lezen we in Handelingen 4. Dan lezen we het volgende. En ik lees niet helemaal, ook weer nu pak ik een paar versen eruit. Maar dan staat er in vers 17. En dan spreken de schriftgeleerden, de mannen in macht, die ze dan Petrus als het ware even gevangen houdt. Maar laten wij, omdat het niet nog verder om het volk bekend raakt, hen met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in de naam van Yeshua, mogen spreken. Dus Petrus staat voor die mannen. En met de grootste dreiging wordt hij gewoon bedreigd. Dus het zal niks anders zijn van als je doorgaat, dan maak je weer dood. En de grootste dreiging is dat natuurlijk. En misschien ook wel heel de gemeenschap. En nadat zij losgelaten waren, staat in vers 23, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten hen gezegd hadden. En dan staat er heel mooi in vers 31, en zij allen werden vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Geen angst, vrijmoedigheid staat er. Ze lieten zich niet kisten als het ware, maar hoe komt dat? Want ook hier staat, de Heilige Geest was in hun. De Heilige Geest nogmaals verandert mensen die angstig zijn. En we hebben allemaal momenten van angst in mensen van geloof en moed. Hij geeft ons die hulp, omdat we er nogmaals niet allemaal als Caleb zijn. Zo eerlijk moeten we ook zijn. En zo is het bijzonder dat hoewel de menselijke moed die er soms is, beperkingen heeft, is de Heilige Geest van God doortastend. En kent de Heilige Geest geen grenzen. Totaal niet. Zie je hoe belangrijk daarin ook de Heilige Geest is. De Heilige Geest is niet alleen een Bijbels begrip. Het is een kracht in ons die van God afkomt. En die ons helpt. En die ons daarom ook heel belangrijk is om die ruimte te geven in onze leven. En ik geloof dat het ook goed is voor de gemeente zoals we nu zitten, om meer te leren uit Gods woord over die Heilige Geest. Maar wat is dat nou? Omdat we weten allemaal dat de Torah en de Heilige Geest samen gaan. Ze vullen elkaar aan. En als het goed is, moet het ook een verlangen zijn om in beide te groeien. Maar ik geloof ook dat er heel veel fouten en verkeerde interpretaties en leerstellingen over Gods Geest zijn in de wereld. Die dat allemaal vertroebeld hebben. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij als gemeente het woord als basis nemen. En ik geloof dat dat een zegen kan zijn voor de gemeente als we door het woord te gaan ontdekken, door het woord te lezen met elkaar, te gaan ontdekken wat de Geest is en wat de Geest allemaal kan doen in onze levens. En daar mogen we het voorbeeld van Caleb nemen. En daar mogen we het voorbeeld van Kefa nemen. Waarvan de ene man al de moed had in zijn hart en geleid door de Geest. En de andere wat minder had, maar door de Geest uiteindelijk een moedige man werd. En de gaven van de Geest, zoals het in 1 Korinthe staat, zijn daarin onmisbaar. Want er staat namelijk dat het de gaven zijn als ledematen van het lichaam van de Messias. Iedereen heeft zo zijn gaven en het zijn allemaal ledematen. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij als gemeente daarin verdiepen. Want een gemeente zonder ledematen, hoe kunnen we lopen? Hoe kunnen we zegenen? Hoe kunnen we Gods wil doen als we niet die ledematen hebben? En daarom wil ik heel kort stilstaan bij één gave die in Korinthe 1 vers 12 en 7 wordt gegeven. Er staat namelijk het volgende. Ik lees hem ook weer in die stukjes, omdat de tekst dan heel lang wordt. En beter om de kern te pakken, denk ik altijd. Aan een ieder, staat er in 1 Korinthe 12 vers 7. Aan een ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat tot nuttig is voor de ander. Laten we beginnen dat dat een hele belangrijke les is voor ons. De gave van Gods Geest is nuttig voor de ander. Het is niet voor jezelf. Het wordt gebruikt voor de ander. En daarom is het ook, wat Yeshua wordt het ook vergeleken met ledematen. We hebben elkaar nodig. Het is voor de ander. Maar hij zegt dan in vers 8, want aan de een wordt de Geest van een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde Geest. En we gaan stilstaan zo meteen bij die woord van kennis. En in vers 11, en dat is ook belangrijk om te weten, al deze dingen, dus al die gaven, echter werken, werkt door één en dezelfde Geest, die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij het wilt. Ook belangrijk om te weten. We kunnen niet iets toe-eigenen. Het is Gods Geest die het uitdeelt zoals hij dat wil. En zoals God dat dan natuurlijk wil. Het is niet aan ons. Maar nu gaan we even stilstaan bij die kennis, die gave van kennis. Het is een hele mooie. En ook heel veel mooie verhalen uit de Bijbel die dat ook helemaal mooi laten zien. Daar gaan we ook zo naar kijken. Je moet allereerst beseffen dat Gods kennis niet te vergelijken is met de kennis natuurlijk van mensen. Hè? Wij mensen, wij slaan feiten op, gebeurtenissen in onze gedachtenissen. Hè? En door te lezen, noem maar op. En zo bouwen we op die manier onze kennis op. Maar God slaat natuurlijk niks in zijn geheugen op, want hij is alwetend. God heeft het heden, het verleden en de toekomst voor ogen. Zo simpel is dat. Hij heeft elk aspect van het universum voor ogen. En als je dan op dat moment van God de kennis van de woord van kennis krijgt, is dat niet anders dan een openbaring van bepaalde feiten uit het denken van God. Het is door God geschonken fragment, zou je kunnen zeggen, van een goddelijke kennis. Deze kennis die we niet kunnen krijgen door het studeren of jezelf in te spannen. Nee, deze kennis die wordt op een wonderlijke manier aan ons overgedragen voor de ander. Het gaat namelijk verder dan ons menselijk kunnen. En deze woord van kennis heeft ook verschillende doelen. En we gaan er eentje behandelen. En dat is in het leven van Elia. En daarin zien we dat de woord van kennis als doel heeft vertroosting. We weten allemaal het verhaal van Elia die een grote overwinning behaalt op de berg Karmel. En het hele volk ziet Gods machtige werk weer en de afgodspriesters die worden uitgeroeid. Dit had wel tot gevolg dat we lezen dat Izebel, de koningin, heel kwaad wordt op Elia. En men met de dood bedreigt. We lezen vervolgens dat hij vlucht en dat hij als het ware bijna het leven niet meer ziet zitten. Hij zit helemaal in de put. En op dat moment dat hij uitroept naar God, gaf God hem de openbaring van kennis. En dat was namelijk dat hij niet de enige was. Want naast hem waren er nog 7000 andere mannen die niet voor de afgoden hadden gebogen. Nu is natuurlijk de vraag, had Elia deze kennis ergens uit de Torah kunnen halen? Het antwoord is nee. Of uit de geschriften die misschien in die tijd al een paar waren. Het antwoord is ook nee. Deze openbaring kwam door Gods geest rechtstreeks van God. Want God is alwetend en zijn kennis is alwetend. Hij wist dat er nog 7000 waren. Hij wist dat Elia dat nodig had. En hij geeft het dan aan ons. En dat maakt het soms voor sommigen wat lastig. Omdat we het woord daar niet helemaal bij kunnen betrekken. Omdat we het soms niet uit het woord kunnen halen. Zoals ook in dit voorbeeld. Maar in de Bijbel geeft ons meer voorbeelden van woorden van kennis. En elk had zijn eigen doel. En ik wil er een paar met jullie delen. En ook eigenlijk de doel daarvan is om deze gaven beter te begrijpen. Zodat als God het uitdeelt door zijn geest, en het komt je tot je, dat je er bekend mee bent. En dat we er allemaal bekend mee zijn. En weten wat er dan op dat moment gebeurt. We lezen in Johannes 4, vers 18, dat Yeshua een woord van kennis heeft. En dat is namelijk bij de put, en we kennen het allemaal, waarin hij zegt, want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. U hebt naar waarheid gezegd. En dan zegt zij, bent u een profeet? Zegt ze dan. Yeshua kan deze woorden nooit uit de Torah halen. Of uit de geschriften. Deze kennis komt van God vandaan. En dat is heel wat anders. En het doel van deze openbaring van kennis was natuurlijk om die zonde van die vrouw aan te wijzen. Om redding te bieden aan die vrouw. Want ze was in die zin aan het hoeren, zou ik kunnen zeggen. We lezen ook in 1 Samuel 10, vers 22, dat ze op dat moment koning, of tenminste hij moet nog koning worden op dat moment, zal niet kunnen vinden. En ze zoeken hem, dan moet eerst de koning worden van Israël, maar hij is weg. En dan staat er in 1 Samuel 10, vers 22, toen raadpleegde zij de Heer opnieuw, is die man hier wel heen gekomen, vragen ze dan af. Waar is Saul? En de Heere zeide, zie, hij heeft zich, en het wordt dan hier zo vertaald, ik heb 2 vertalingen gelezen, maar het staat recht, tussen de bagage verstopt. Bagage, staat er. Nee, ik kan het misschien anders vertalen. Kunnen ze dat halen uit Gods woord dat hij daar was? Nee. Dit is ook weer een openbaring van Gods kennis. Hij weet waar hij is. En hij geeft het aan het volk, vervolgens wordt hij gezalfd. Nog eentje, dat is ook wel mooi. Gewoon bekend. Dat is in Handelingen 3. Of Handelingen 5, vers 3. Waar het woord van kennis wordt gebruikt om verborgen gedachten en handelingen openbaar te maken. En dat lezen we natuurlijk met het verhaal van Ananias en zijn vrouw. Waar Petrus zegt: Ananias, waarom heeft Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Nogmaals, had Petrus dat kunnen weten vanuit Gods woord? Antwoord is weer nee. Hij kon het niet weten. Het is een kennis die van God afkomstig is om in dit geval recht te spreken. We weten ook wat er gebeurt uiteindelijk. Zodat de verborgen gedachten, want waren die mensen in de gemeente gebleven, had het misschien heel veel negatieve effect kunnen hebben als ze natuurlijk al zo erin staan. Maar God brengt het aan het licht en dan gebruikt hij zijn kennis voor. Alleen hij kan natuurlijk niet, ja hij kan het wel, maar alles opschrijven in Gods woord. Nee, daar geeft hij zijn geest voor en die dan tot ons spreekt. En het laatste wat ik met jullie nog wil delen, is ook een mooi voorbeeld. Misschien iets minder duidelijk, maar nog wel iets om mee te geven. En dat is het verhaal van Petrus, van Paulus. In Handelingen 27 vers 10. En dan gaat hij op reis met de boot. En dan zegt hij: mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet aan de lading van het schip, maar ook voor ons leven. Hij krijgt van God gewoon door: ga niet varen. Maar er staat er: maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat Paulus gezegd werd. Nou ja, vervolgens komen ze in de storm en belanden ze met z'n allen op een eiland terecht. En ook zelfs dan nog spreekt God weer door Paulus heen. Want de mensen die beginnen een tijdje honger te krijgen. En in twijfel gaan we dit wel overleven. In vers 22 van datzelfde hoofdstuk. Maar nu roep ik ertoe om goede moed te hebben. Want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip, zegt hij dan. Hoe wist hij dat? Hoe wist hij dat ze allemaal zouden overleven? Nogmaals, het is de openbaring van Gods kennis die wordt gegeven. Ook als je op weg gaat, ook al dingen die je meemaakt, kan God je die kennis van openbaring geven. In dit geval, om ook die mensen weer moed in te spreken. En sommigen zeggen nog wel eens dat die kennis van Gods woord, dat het door de jaren komt. Hè, met hulp van verzameling van, hè, hoe meer je Gods woord leest, hoe meer je erin verdiept, dan komt als het ware die gave steeds meer naar boven. Maar dat is totaal niet waar. De gave van God let niet op de leeftijd of de ervaring in Gods wegen. Ook hier zien we een mooi voorbeeld van in Gods woord. En daarom is het ook belangrijk om dicht bij Gods woord te blijven. In 1 Samuel 3, vers 1 staat er: en de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er kwamen geen visioenen meer openbaar. Eli wist veel meer van Gods Torah en zijn mitzvot dan Samuel. Hij was veel langer bezig met God. Toch was het niet zo dat God door Eli sprak over de toekomst van Israël, over de toekomst van hemzelf en zijn zoon. Nee, hij gebruikt de jonge Samuel daarvoor. En daar zie je ook dat die gave van kennis niet wordt beïnvloed door eigen kennis, maar door het hart. Ja, dat zie je ook met Samuel. Later in het hoofdstuk lees je dat elk woord dat Samuel uitspreekt, dat dat tot vervulling is gekomen. Dat heeft ermee te maken met hartgesteldheid daarin. Zoals we net ook hebben besproken, het woord van kennis heeft verschillende doelen. En God openbaart het wanneer het nodig is. En misschien wel bij het horen van die voorbeelden, gaan er misschien wel eigen voorbeelden van je eigen leven naar boven komen. Omdat God ook nog vandaag nog steeds hetzelfde is. Zijn liefde is hetzelfde. Zijn wil om ons te helpen is hetzelfde. En laten wij daarom ook als gemeente uitstrekken naar wat God wil geven en zeggen tot bij dit school. Laat de houding van Caleb ons voorbeeld zijn. Gehoorzaamheid, standvastig, trouw aan Gods woord en zijn belofte. En zo leefde Caleb. En hij bracht hem naar het beloofde land. En dat is uiteindelijk wat we allemaal willen, ook spiritueel gezien. Weet je wat mooi is? En daarmee wil ik afsluiten. Caleb was rond de 80 ongeveer dat hij het land introk. We weten dat Caleb van de stam Juda was. En als je het kaartje een beetje voorneemt van die stammen in die tijd, dan weet je dat er een stad, Hebron genaamd, nu Hebron hetend, toen heette het anders, in die stam, in het gebied van die stam Juda hoort. En nadat Hebron, door de verkenners, kwamen ze daar de Enakieten tegen, de nakomelingen van Enak. Maar Caleb vertrouwde op de Heer en ontvangt een zegen voor de toekomst voor hem en zijn familie. Op dat grondgebied van die reuzen van Hebron. En we lezen dan ook in Jozua 21 dat Hebron een van de 48 vrijsteden is. Waar levieten gaan wonen. Op de thuisbasis van het volk. Want uiteindelijk zijn daar de voorouders aan en zo begraven. En dat is mooi om te lezen dat Israël doorbreekt, met hulp van Caleb en natuurlijk door God, doorbreekt de demonische macht van die reuzen. En maakt er in de plaats daarvan een vrije stad, een woonplaats voor de hoge priesters. De dienaren van de duisternis worden vervangen door het nageslacht van Aaron. En wat betekent Aaron? De verlichten. En zie je dat wat God doet? God verandert die stad van duisternis in een stad van de verlichten. En zo is het ook in ons leven, in ons hart. Ons hart is het hart, als het goed is, van de verlichten. Waar de hoge priester woont. En vooral heel belangrijk is, waar geen angst heerst. En waar de duisternis geen grip op heeft, als het goed is. Want wat we net gelezen hebben, Caleb heeft die reuzen verjaagd. Die stad van duisternis werd de stad van de verlichten. Waar de hoge priesters woonden. En ik geloof dat God nog steeds die trouwe, die heilige God is. Die God van Israël, die allerhoogste God. En is nog steeds die God die zal voorzien. En is nog steeds die God die heilig maakt. God zet jou en mij apart om je leven te leven voor hem. En dat doet hij door de kracht van zijn beloftes in het woord. Denk aan Jesaja, dat we net gelezen hebben. Ik ben met u, ik ben uw God, ik sterk u, ik help u, ik ondersteun u met mijn verlossende rechterhand Yeshua. Dus door de kracht van zijn beloftes in zijn woord. Maar ook dat hij ons in vrijheid stelt, zonder angst. En dat doet hij door de leiding van zijn Heilige Geest. En ik sluit af met Romeinen 8 vers 15. Wat we ook gelezen hebben. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. Shabbat Shalom.